Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is donderdag 6 november 2019 en live vanuit fietswinkel Peloton de Paris in het schitterende Mechelen is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
Stranger in Moskou, Englishman in New York of Flandrien in Spaanse dienst? Het deed de wenkbrauwen reizen toen de superknecht van Greg vorig jaar bekend maakte dat hij de steel van de Spaanse tridenten werd. Maar wie zegt er nou nee tegen El Imbatido? Bovendien lag na een jaar lang knechten het kopmanschap weer in het vooruitzicht. En dan ook nog eens bij een ploeg waarin het voorjaar nog een hoop vooruitgang te boeken was. Onze gast van vandaag won op 22-jarige leeftijd het Belgisch kampioenschap, behaalde podiumplaatsen in de E3-prijs, Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen. Maar waar ik altijd aan moet denken als ik hem voorbij zie komen, is misschien wel de mooiste wielerwedstrijd aller tijden. De enige koers die ik elke winter nog in zijn geheel terugkijk als het gemis van Michel en José ondraaglijk begint te worden. De koers waar Geraint Thomas zomaar de greppel inwaaide en waar Luca Snifsnaf Paolini op 39-jarige leeftijd op miraculeuze wijze wist te winnen. Gent-Wevergem 2015. In die koers fietste er één man 60 kilometer op kop door weer en vooral door wind en pakte daarmee in mijn ogen de titel Flandrien van het decennium. Hartelijk welkom, Jurgen Roelands.
Dank je wel. Mooie intro.
Dank je wel. Niet in het Belgisch gedaan dit keer. Willem heeft mij op het hart gedrukt dat ik mijn Antwerpse accent dit jaar of deze keer thuis moest laten.
Ja, terecht.
Heel kinderachtig.
Misschien goed om even te zeggen, we zitten dus in de fietswinkel. Jonne hier naast me, ik, Tim en Jurgen. En het is een mooie fietswinkel, Jonne.
Ja, werelds. Er hangt een Bianchi aan de muur. Als ik een staart had, zou ik kwispelen.
Ja, je houdt wel van Bianchi's, hè?
Ja, ik vind Bianchi heb ik wel een zwak voor. Dat vind ik zulke mooie fietsen. Ja, het is een beetje kleur, een beetje jeu, veel joie de vivre.
Ja, ik vind het toch geen Canyon, hè?
Ja, tuurlijk, ja. Het is geen Canyon. Nee, laat dat voorop staan. Het is geen Canyon.
Jurgen, hoe gaat het vandaag met je?
Vandaag vrij goed. Beter als gisteren.
Hoezo?
Ja, gisteren toch een kleine aanval van buikgriep gehad. Ik denk opgescharreld van mijn zoontje van 4 daar op school. Maar vandaag gaat het al een pak beter.
Oh, wij herkennen dat zeer goed. De babygriep.
Oh man, dat is weer niet normaal. Het seizoen is weer begonnen, hoor.
Het is het voor jou weer... Is het seizoen eigenlijk alweer begonnen? Het seizoen 2020?
Ja, voor mij nu toch wel. Ik ben eind september gestopt. En ik zat toch een beetje aan mijn plafond. En ik had gevraagd om iets vroeger te stoppen. Wat ze me ook toegelaten hebben. En dan, ik ben toch een vijftal weken van de fiets gebleven. En nu ben ik toch weer stil aan begonnen. Ik denk dat we nog een 2,5 maanden voor het nieuwe seizoen zijn. En dan wordt het toch wel tijd.
5 weken lang fiets niet aangeraakt?
Nee, het was iets nodig. Het was een moeilijk jaar voor mij. En ik denk dat zowel mentaal als fysiek iets nodig was om gewoon aan niks te denken en de fiets opzij te laten.
Oké, en wat doe je dan in die 5 weken?
Thuis blijven. Ja. Eigenlijk, ja, je bent 100 jaar zoveel weg. Zoveel in het buitenland, zoveel op de vlieger. En ik ben gewoon thuis gebleven.
Heerlijk.
Ja, doet iets deugd.
Is er dan een hobby waar je eindelijk aan toe komt? Eindelijk schilderen of tuinieren?
Ja, wel een beetje in de tuin gewerkt. Maar ook vooral een beetje tijd vrijmaken voor het gezin. Dat we 100 jaar toch niet zo heel veel zien.
Heb je 1 kind of meerdere?
1 kind, ja. 1 zoontje van 4.
Ah, wat goed. En hoe heet die? Mogen we dat vragen?
Ja, Arton.
Arton?
Arton, ja.
Vernoemd naar?
Niet naar Senna, dat nee. Is met Y. Hier ja. Is het gewoon A-R-T-O-N.
Ah, oké. Okay.
Dus, ja.
Vind ik wel een goede wielrennernaam eigenlijk.
Ik denk verstaanbaar in alle talen. Dat was belangrijk. Mijn vrouw is ook Spaans-Belgisch. En we zochten eigenlijk een naam dat ook in Spaans heel goed uit te spreken was.
Oké. Okay. Jurgen, we hebben veel te bespreken. We vinden het altijd leuk om even te beginnen met om jou wat beter te leren kennen. met een rubriek uit ons favoriete voetbaltijdschrift Voetbal International. Wij zijn daarmee opgegroeid. En daar had je altijd elke week in Voetbal International, nog steeds, heb je de rubriek persoonlijk. En dan worden 20 vragen worden aan een voetballer gesteld. En we zullen ze niet allemaal, het zijn hele korte vragen. En we zullen ze niet alle 20 doorlopen. Maar als jij nou een nummer onder de 20 noemt, dan stellen wij de vraag die erbij hoort.
12.
Oeh, leuk. Eten.
Leuk.
Ja, ja? Is niet echt een mooie, mooie volle vraag, maar eten, vraagteken.
Ja. wat eet je graag?
Wat eet ik niet graag? Dat zou de vraag kunnen zijn. Nee, ik denk, wat eet ik graag? Oh. Ik laat ons zeggen dat ik een beetje ik ben heel geïnteresseerd in voeding eigenlijk. Ik heb ook een LO-opleiding gedaan op de Universiteit van Brussel.
Lichamelijke opvoeding, toch?
Lichamelijke opvoeding, ja, waar we toch ook een opleiding hebben gehad voor voeding en beweging. En ja, ik probeer wel veel dingen uit. Ik heb ook wel wat kookboeken. Ik heb gelukkig ook een vrouw die heel goed kan koken. Ook heel gezond. En ja, we proberen wel wekelijk iets nieuws.
Dus je bent echt veel mee bezig?
Ja, toch wel. Ik heb ook juist onlangs, deze week eigenlijk, de lijst gelezen van dokter Servaas Benger, ploegdokter bij Lotto Soudal, die een boek heeft uitgebracht. En ja, dat is een soort van eliminatielijst om, ja, om gezond te eten.
Oh, dus dingen die je niet mag eten staan er in dat boek?
Ja, eerst dingen die je niet mag eten en dan weer langzaamaan toevoegen. Maar dat zijn wel, ja, voeding is wel iets, ja, uiteraard, ik denk bij de meeste wielrenners, maar het is een groot deel van onze carrière.
En wat is dan je ultieme guilty pleasure? Je hebt de Tour gereden in jouw geval de voorjaarsklassiekers. En die zijn geweest. En dan denk je, oké, vanavond ga ik ervoor. wat is het dan, een patatje of een pizza? Of is het echt...
Goh ja, ik kan wel, gelijk nu dat ik weer ben begonnen met mijn trainingen, kan ik me heel lang dingen ontzeggen. En als ik dan achter Parijs erbij kom, het eerste dat ik dan toch wel eens doe, maar dat is echt mentaal, is als een keer bij Frituur Lucien passeren.
Bij Frit Lucien?
Frit Lucien, ja, okay. Frituur Lucien.
Waar zit hij?
Dat is hier in Schiplaken, kortbij. En ja, dat smaakt wel eens.
Oh jongen, daar moeten wij ook heen.
Ik wou net zeggen, dat is lekker. Hebben we gelijk een tip om te eten vanavond.
Zullen we nog eentje van de persoonlijke rubriek? Heb je nog een getal onder de 20?
7.
Uitgaan. Je pikt ze wel uit.
Eten en uitgaan.
Eten en uitgaan.
Mooie combinatie.
Gaan jullie wel eens uit?
Ja, maar het is met de periodes natuurlijk. Ik denk, ik pak altijd een rustweek naar Paris-Roubaix. Daarin ga ik wel een keer op stap. En ja, uiteraard nu oktober, november.
En met wie dan?
Ja, mijn vrienden van mij, gewoon die dat ik 100 jaar niet zo heel veel zien, die dat ik nog ken uit mijn studententijd. Nu zaterdag ga ik naar een trouw, ik ben getuige voor een trouw. En ja, dat is een hele goede maat van mij en die wou eerst in augustus trouwen. En die heeft speciaal zijn trouw weer zet naar november, omdat ik er anders niet kon bij zijn.
Oh, wat leuk.
En ja, dan moet er wel een goede feestje bij komen natuurlijk, want hij heeft zijn trouw weer zet voor mij. Dus,
ja, dat is wel heel speciaal. Ja. En ga je ook wel eens met de ploeg op stap of met mensen uit het peloton? Is dat iets wat je wel eens doet, wat vaak gebeurt?
Ja, dat is meestal, we hadden verleden week een soort van teambuilding of bijeenkomst bij Movistar. Natuurlijk, als de eerste keer alle nieuwe bij elkaar zijn, wordt er natuurlijk wel iets voor gedaan. Nu, deze keer was dat een verkleedsessie met wat onnozeligheden bij.
Een verkleedsessie?
Alle nieuwe worden verkleed in... De ene werd verkleed in een fietspaal, de andere werd verkleed in... een toreador bijvoorbeeld, of zo van die dingen.
Er was iemand verkleed als flitspaal.
Ja.
Wow. Ik wist niet eens dat het een optie was.
We hebben ook, Dylan van Baarle vertelde ons wel eens dat Luke Rowe de roerganger was. En Froome trouwens, bij Team Sky. Maar wie organiseert dit dan bij Movistar?
We zitten al heel lang in de ploeg, dat doen we toch vooral Rojas.
Rojas?
Oh, ja. Ja. Ah, dat hadden we al kunnen bedenken.
Verbaas
Quintana
me niet,
lijkt me niet de type die dat...
Ja, Quintana is weg natuurlijk.
Ja, vorig jaar was jij dan de nieuweling. Want dit jaar ben jij niet verkleed.
Nee, dit jaar...
En vorig jaar?
Mocht ik aan. Vorig jaar wel.
Als flitspaal?
Nee, niet als flitspaal.
Wat dat?
Vorig jaar viel het goed mee. Toen moesten we gewoon iets neuzel op ons hoofd zetten en een soort van voorstelling doen, een liedje zingen. Maar het was niet... Ik vond het eigenlijk dit jaar plezanter.
Oké.
Ik zal zeggen, ik had liever dit jaar bij de ploeg gekomen, maar... <nee.
laughs> Oké, leuk.
Het is goed zo.
Moet ik gelijk denken aan die geweldige beelden van David Neres, die dan zijn eerste interland bij Brazilië speelt. En die moest toen een liedje zingen voor de ploeg. En dat verscheen natuurlijk ook online. Het is toch lekker dat dit niet de eerste hit is op YouTube als je zoekt op jouw naam.
Ja, nee, beter van niet. Beter van niet.
Laten we nog een nummer doen.
Toch? Ja, nog eentje.
Ja.
13.
Drinken.
Nou, het is wel een beetje een Bourgondisch rijtje, maar het is toeval.
Ja, het is puur toeval. Wat drink je graag? Ben je een bier of wijn?
Beide.
Ja?
Nee, ik drink niet heel veel eigenlijk. Maar als ik eens wegga, gelijk thuis, ik denk toch dat ik een kleine wijncollectie heb van een 150-tal flessen, denk ik.
Zo.
Maar ik verzam, omdat ik in zoveel werelddelen zit, pak ik van overal een beetje, maar eigenlijk blijven ze liggen. Dus het zal iets zijn voor na de carrière, denk ik.
Ja, maar ga je gewoon heel dronken worden.
Een collectie toch, hoor, 150 flessen. En dat is wel leuk, dat is het voordeel van het wielrenner zijn natuurlijk. Het is er overal vandaan komen. Heb je ook een lievelingswijn?
Een lievelingswijn? Ik drink wel heel graag Anvers wijn. Anvers wijn is... komt van Zuid-Australië. Omdat ik Tour Down Under reed in januari is dat. En we hebben daar via een Belgische leren kennen, Mirjam, dat van het Antwerpsen is. Vandaar ook de wijn. Anvers is Frans voor Antwerpen. En die is getrouwd met een Australiër daar en die doen daar nu een wijn. En ik vind dat wel best een lekkere wijn.
Ja, mooi. Rood of wit?
Rood. Ja. Ah, okay. Enkel rood. Ja. Wit? Nee,
nee. Wit is geen wijn.
Nou ja, zeg.
Oh, pardon. Nee, ja, ik mag ook graag wit drinken, hoor. Maar,
ja, zeker. Ja, ik drink alles, überhaupt.
Oké, Jurgen, laten we...
Nou, ik wil nummer 18 vind ik altijd wel een...
Oh, je hebt een favoriet op.
Ja, nummer 15 vind ik altijd wel een interessante. Dus je hoogtepunt.
Mijn hoogtepunt? Dat moet toch wel... Belgisch kampioenschap in Knokke zijn. Mijn eerste professionele overwinning. En direct een jaar in die trui mogen rijden als 22-jarige. Dat is wel een hele beleving.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Wie klopte je daar ook weer?
Sven van Turenhout en Nico Weekhout.
Ja, vlak achter Van Avermaat en Bonen, toch?
Ja, op 4 en 5 Van Avermaat en Bonen.
Dat zijn niet de minste namen.
Nee, ja, het zat er misschien wel aan te komen als je de weken voordien bekijkt. Maar ik bleef toch een beetje onder de radar. Maar ik werd wel... in Zwitserland was ik heel goed bezig toen. En ook in de Ronde van België voordien werd ik tweede in sprint achter Bonen. En ik denk dat het voor velen als een verrassing kwam. Maar ik had er toch wel stiekem op gehoopt, omdat de vorm echt goed was op die moment.
Ja? Het voor velen een verrassing, maar voor jezelf dus niet helemaal?
Nee, ik zeg het ging echt heel goed. Ik was op stage geweest in de Alpen juist voordien. Ik had een hele goede ronde van Zwitserland achter de rug. En ik voelde me toen wel ontzettend sterk.
Maar, er was een vraag van een luisteraar, Gilles Lowy, die vroeg... De nationale titel als 22-jarige, beschouw je dat tegenwoordig als een vloek of een zegen voor jezelf en je carrière? Om zo vroeg te schitteren.
Ja, maar dat is toch een zegen. Ik heb dan nog twee overwinningen behaald in de Belgische trui en ik heb hem nadien niet meer kunnen pakken. Ik heb hem op een Arena gemist in 2015. Dan was ik tweede, nog eens vierde geweest. Maar ik denk, je mocht zo'n ding eens niet laten liggen. als je ziet, Van Avermaat is ook geen Belgisch kampioen nog niet geworden. En blijft toch een groot doel voor hem, elk jaar opnieuw.
Is het in België eigenlijk ook iedereen tegen Quickstep, zoals het bij ons iedereen tegen Jumbo is?
Valt wel mee. Ik denk, er zijn een paar grote groepen altijd op een BK. Ik vind wel een BK altijd een zeer rare wedstrijd. Omdat het is altijd de hele ploeg van Topsport Vlaanderen. Met Lotto Soudal zijn ze ook altijd met 20 man. Er zijn ook een paar enkelingen bij. Dus het is altijd een hele rare wedstrijd.
Ja, ik vind het ook altijd leuk om te kijken.
Ja, het is altijd spektakel. En inderdaad, jij was dan zeker dit jaar een van de enkelingen.
Ja, maar... Het was een keer van een andere kant bekeken, echt als enkeling. Maar,
Want je hebt jaren natuurlijk voor Belgische ploeg gereden. Dus dan ben je een van de 20, om het zo te zeggen. Ja. Of een van de grote pak. En nu, hoe merk je dat dan in de koers? Wordt er juist meer of minder op je gelet?
Ik denk minder eigenlijk.
Dat is wel lekker, toch?
Ja, ik denk als je zo met een grote groep van 20 staat, is het altijd moeilijker koersen, vind ik. nu als enkeling, ik had geen radio, ik kon een beetje mijn ding doen. Wordt je niks verteld en het is een beetje meer op mijn koersgevoel afgaan en dat vond ik wel leuk dit jaar. Ik had gewoon niet echt de benen, maar ik denk dat het mij wel beter ligt om mijn koersgevoel af te gaan.
En want je hebt geen radio, dus er zit in ieder geval geen ploegleider mee. Maar zit er dan wel een materiaalman mee? Krijg je dat dan mee van de ploeg?
Wel, nee. Hier was niemand van Movistar, maar mijn schoonbroer rijdt bij Katusha, dat is Jens de Bucheren. En mijn fiets stond op tak bij Katusha.
Oh, echt?
Dus ik had een paar toch een beetje links gezocht om...
Een pakt?
Toch een, ja, om toch zeker mijn reservefiets mee te hebben. Maar uiteindelijk, ja, ik heb niet de radio. Dus in koers zelf zit ik volledig alleen.
Dat is wel grappig eigenlijk, want Oliver Naassen, die is ook altijd zo'n soort eenling. Omdat hij bij AG Deuxerre ook een beetje is aangetrokken voor de voorjaarsklassiekers. Terwijl ze daar niet zo heel veel aandacht aan besteden bij de ploeg. Jij zit een beetje in dezelfde positie eigenlijk, hè? Twee goede Belgen die gewoon bij een exotische ploeg zitten en voor de voorjaarsklassiekers worden ingezet.
Ja, dat is gewoon... voor mij was dat een uitdaging, daarom dat ik bij Movistar ben gegaan. Alhoewel dat niet mijn jaar is geweest. Ik had niet de benen dat ik wou hebben. Maar ik vind dat juist leuk. Ja, ze zijn er niet echt mee bezig, maar om je dan te kunnen bewijzen en tegen die grote blokken te kunnen of te willen vechten. En het zal dubbel zoveel deugd doen om ze dan te kloppen.
Ja, want we hebben heel veel vragen voor Movistar gekregen. Een van de dingen die mij persoonlijk intrigeerde, hoe is dat ontstaan? Kwam dat vanuit jou of kwam het vanuit Movistar? En wat was hun gedachte en wat was de jouwe?
Ik denk dat het een beetje van beide kanten kwam. Ik had wel altijd interesse. Ik heb ook een half Spaanse vrouw.
Sprak je al Spaans?
Ja, toch wel. Niet zo goed als nu, maar het zat er wel een beetje in. Maar ik was altijd een beetje aan het zoeken voor carte blanche toch in het voorjaar. Om mijn eigen kansen te gaan. En denk in de Giro 2018 kwam Rafa Vals. Was een ploegmaat van mij geweest bij Lotto. Die kwam in het peloton een praatje slagen. En hij zei, heb je zo geen interesse voor bij Movistar te komen rijden? Ik denk dat ze daar ook een beetje aan een kentering bezig waren. En tegenwoordig met het puntensysteem hadden ze meer punten sprokkelen in de klassiekers. En ze zochten iemand voor daar. Ik zeg, ik zie dat wel zitten eigenlijk. En zo is van het een het ander gekomen. En het heeft natuurlijk ook geholpen dat ik al een mondje Spaans sprak. Want alle communicatie in de ploeg is ook Spaans. Maar ik denk, als je echt omgeven bent door heel veel Spanjaarden, alle communicatie is Spaans, dan leert je het wel snel.
Ja, want hoe werkt het nou met het puntensysteem? Ik heb dat ook gelezen, maar hoe gaat dat dan in zijn werk?
Goh, hoe dat juist in zijn werk gaat, weet ik niet. Ik weet wel dat ze te weinig punten hadden behaald. Of niet veel punten hadden gesprokkeld in de Vlaamse wedstrijden. En daar zochten ze toch nog een man voor. Om daar wat punten te kunnen pakken. Alhoewel dat dit jaar niet gelukt was, wegens omstandigheden. Maar volgend jaar beter. Ja, ik was heel goed begonnen in Mallorca. Ik denk dat ik daar van dit jaar sowieso mijn beste vorm heb gehad. Maar daarna in de Ruta del Sol of de Vuelta Andalucía kreeg ik altijd wat hoofdpijn en altijd mijn neus zat volledig geblokkeerd. En daar heb ik eigenlijk een heel voorjaar mee gesukkeld tot Paris-Roubaix. En dan ben ik eigenlijk naar een dokter geweest, een specialist in België. En die zei, opereren. En ik zei, tegen de ploeg, ik weet niet hoe. En ze wilden me dan zien ook in de thuisbasis zelf in Pamplona in Spanje. Wilden ze me ook eens controleren daar bij een specialist. En die zei, juist zelf, het enige dat gaat helpen is opereren. Dus ik denk, 3 weken na Paris-Roubaix ben ik dan geopereerd aan mijn neus. Toch wel 2 maanden uit competitie geweest.
Maar wat is er dan aan de hand? Want dan, je hebt gewoon, zeg maar, zoals een neus.
Ja, mijn neusbeen stond niet recht, waardoor dat ik altijd een ontsteking had in de neus of hogerop. En daardoor had ik altijd symptomen van een sinusitis.
Oh.
Of precies het gevoel...
Door een valpartij of zo, dat je neusbordje scheef stond?
Ja, nee, ik had het de laatste 2 jaar al regelmatig eens. Dat ik altijd zo precies... Ik dacht altijd dat ik sinusitis had, dat ik gewoon ziek was. Maar blijkbaar kwam dat gewoon door dat neusbeen. Ja, misschien is... ik kan me niet herinneren dat ik er echt puur op ben gevallen, maar...
Blijkbaar... Klokpartijtje?
Nee, ook niet. Het is niet vanuit te gaan. Nee, maar ik ben blij dat ze het gevonden hebben. Het is wel veel beter nadien, maar voor de rest van het jaar moet ik zeggen... Ik heb niet meer mijn niveau gehaald van in januari. En voor mij is het een jaar om rap te vergeten eigenlijk. Maar daarmee dat ik ook iets vroeger mijn seizoen ben gestopt. En dat ik ook vroeger wil herbeginnen nu. Maar nee.
Ja, want je bent in september gestopt.
Ja, eind september.
In overleg met de ploeg?
In overleg met de ploeg, ja. Ik raakte gewoon niet genoeg op mijn niveau. Ik was nog wel redelijk oké, okay, maar niet op mijn niveau. Dus daarmee dat ik ook 5 weken van die fiets ben gegaan. En ik ga nu waarschijnlijk weer beginnen in Australië.
En misschien is het goed om even één stapje terug te doen. Je zegt van het was wel een moeilijk jaar afgelopen jaar. Kan je iets meer vertellen over wat voor jaar het voor jou was? En je eerste jaar bij Movistar?
Ja, je komt bij Movistar voor die klassiekers en je wilt het natuurlijk heel goed doen. En ik denk dat zwaarste was omdat ik in Mallorca echt heel goed reed. Met de klimmers mee, wat zeggen. In een hele lastige wedstrijd met Valverde, met Guillaume Martin, met Tim Welles, met Boegman. Echt allemaal, als je de top 10 ziet van die koersen, waren alleen maar klimmers.
Dus jij werd 8e daar, hè?
Dat werd ik 8e. Dus dat was wel een hele opsteker. En ja, de koersen nadien ging het alleen maar bergaf, terwijl het eigenlijk zou moeten in stijgende lijn gaan. En dat was heel frustrerend eigenlijk, omdat ik een hele winter toch me goed had geswanjeerd en goed had getraind. En in één keer werkt het niet meer. En dan beginnen natuurlijk twijfels te komen. En dat is altijd zwaar voor een sporter.
En hoe had je goed getraind? Want ik hoor dat Mobistar bijvoorbeeld niet gezamenlijk op trainingskamp gaat. Dus moest je dan alles zelf regelen? Of heb je veel in Spanje gezeten? Of heb je juist in België gekoerst?
Ik was heel veel naar buitenland getrokken om te trainen. Ze doen inderdaad geen ploegstages, maar ik denk, ja, na 12 jaar prof, ik weet hoe dat ik me goed moet voorbereiden op een seizoen. En ik heb veel in Algarve gezeten, in Portugal. Ik denk van misschien 2 maanden in die winter. Dus ik kwam echt goed voorbereid aan het seizoen. En als het dan niet werkt, dat is... Ja.
En hoe gaat het op dat dan in die wintermaanden het contact met de ploeg? Heb je er wel een vaste trainer?
Ja,
of,
dat wel. Wordt wel heel goed opgevolgd. Bij mij is dat Mikel Zabala. En we hebben wel regelmatig contact. Alles wordt gewoon op het platform opgeloot. En die kan me dagelijks volgen.
Oké, en maakt hij dan je trainingsprogramma of doe je dat zelf?
Dat is een beetje een onderling overleg. Gelijk dat ik zei, ik heb ook wel een achtergrond in training met mijn opleiding. En ik weet wel heel goed dat alles in elkaar zit. En ik denk 2 keer per maand spreken we dan eens af en zeg ik, ja, ik ga het zo en zo doen en wat denk je daarvan? En tot nu toe vond hij het altijd goed. Ik denk ook dat ik het bij het rechte eind had als ik mijn niveau zag in januari. Maar spijtig ging het achteraf een beetje meer bergaf door die sinusitis.
Hoe doe je dat dan als je in je eentje als je zelf een trainingskamp belegt en je bent net nieuw bij een ploeg? Het is wel moeilijk om een beetje de ploegdynamiek zo te leren kennen. Hoe werkt dat?
Ja, inderdaad. We zijn 1 keer bijeen geweest. Zo die ploegbijeenkomst die in oktober was, juist achter de ronde van Guangxi in
dat
China.
Dat was met de verkleedpartij?
Ja, dat was dit jaar zo, maar vorig jaar dus niet.
Nee, oké.
Maar en dan de volgende keer dat ik die zie is inderdaad de ploegvoorstelling, maar dat is ook maar 1 dag in Madrid eind december. En de volgende keer dat je maat ziet is inderdaad pas in wedstrijd.
Dus, dat is wel raar toch? Dus dan moet je ineens weten, moet je elkaar ineens aan kunnen voelen. Dus dat lijkt me wel moeilijk.
Ja, het zijn natuurlijk nog altijd, tussen aanhalingstekens, voorbereidingswedstrijden. En ze zijn ook niet super belangrijk.
Nee, dus zij gebruiken eigenlijk dat als een soort van gezamenlijk trainingskamp.
Ja, inderdaad. 4 dagen voor de eerste wedstrijd komen ze samen in Mallorca. Ja. Buiten die mannen die in Australië zijn. En dat is de eerste.
En hoe ging dat dan bijvoorbeeld bij Lotto Soudal of later bij BMC? Hoe was dat heel anders?
Ja, dat zijn toch dat is een eerste groot trainingskamp, meestal in december al. En dan in januari ook nog een tweetal. Dus dat hebben we elkaar al veel gezien. Meestal in Spanje, Mallorca of in Denia.
Ja. Is er wel een Movistar WhatsApp groepje waarin je af en toe nog even aan elkaar vraagt. Hey, hoe is het? Alejandro?
die groep is er wel. Die groep is er wel, ja, dat klopt.
Ja. Ja, nou ja, dat is toch misschien een manier om de dynamiek een beetje mee te krijgen.
Ja, maar gelukkig dat ik zeg, het is de eerste keer pas in Mallorca dat je elkaar leert kennen. Maar,
ja, je gaat ook niet allemaal dingen in een appgroep gooien als je niemand kent, toch?
Ja, dat lijkt me ook raar. Zeg je wel wat in de groep?
Gebeurt niet heel veel, net. Het zijn meestal de Spanjaarden dat er iets inschrijven.
Ja, Rogas. Vaak Rogas de hele tijd.
Ja, onder andere.
ik ben nog wel even benieuwd naar Lotto Soudal, BMC en dan dus naar Movistar. Want bij Lotto Soudal had je vrije rol, beschermde rol misschien ook wel. Toen ging je naar BMC. Was dat, onder welke voorwaarden was dat? Was dat om te knechten voor Van Avermaat? Of was dat meer, zou je daar ook je kansen krijgen? Hoe zag je dat zelf?
Ik denk in de eerste plaats was het gewoon tijd om achter 10 jaar de deur achter mij toe te trekken bij Lotto. Ik heb een hele goede tijd gehad daar, maar het was tijd voor iets nieuws, een nieuwe dynamiek. En ja, ik denk bij BMC in de eerste plaats was het eigenlijk voor een goede luitenant te zijn, voor Greg. Al zag ik daar ook altijd kansen. Ik denk als je met zo'n grote kopman zit, dat, en je bent echt goed, en je bent mee in de finale, dat ze je ook een keer gemakkelijker zouden kunnen laten rijden of zo. En ja, in die optiek zag ik inderdaad wel kansen. Het was natuurlijk ook BMC, was ook, ik vond dat altijd wel een ploeg met uitstraling ook.
Ja. En was het dan makkelijk om naar Movistar te gaan, omdat BMC eigenlijk ophield te bestaan? Of heb je ook nog overwogen om bij CCC te rijden?
Ja, ik heb een aanbieding gehad, maar ik vond gewoon de uitdaging leuker om bij Movistar te gaan. Ten eerste kreeg ik weer carte blanche. En ten tweede, ik kon ook nog een taal leren, wat daar ook nooit ja. slecht is.
Ah, dat is natuurlijk, dat is wel een extra leuk iets om mee te pakken natuurlijk. Ja.
Dus, is er dan nog een overweging dat je had een jaar bij BMC gezeten, dat je dan dacht, ja, ik heb hier pas een jaar gezeten, ga ik nu weer naar een andere ploeg? Maakt dat uit? Heeft dat veel impact?
Nee, ja, ik wist een beetje op voorhand, als ik maar één jaar tekende, dat de contracten van BMC zelf ook maar één jaar waren. En CCC was toch weer een volledige nieuwe ploeg. Terwijl dat je toch wel bij Movistar in een ploeg komt dat er al 40 jaar is, voor het zeggen, of toch de organisatie achter Movistar. En ja, een opstart van een ploeg, gelijk CCC, is altijd wel redelijk moeilijk, denk ik. En ja, ik denk dat voor mij het grootste idee daarachter was van gewoon in de klassiekers mijn eigen kans te kunnen gaan. En, dat gaf toch de doorslag.
Ja.
En wat voor ploeg heb je aangetroffen? Wat voor ploeg is Movistar, als je dat zou moeten omschrijven?
Ik vind het een hele familiale ploeg eigenlijk. Doe me een beetje denken aan mijn eerste jaren bij Lotto. Hele losse sfeer. En, ik vind altijd, ik heb dat ook altijd gevonden, dat de motivatie uit de renner zelf moet komen en niet van druk de druk van bovenaf gegeven. En ik vind dat bij Movistar wel zo is.
Veel vrijheid?
Veel vrijheid, ja. Natuurlijk, voor een jonge renner is dat misschien iets moeilijker, maar ik denk wel als je de know-how een beetje hebt en de discipline om goed voor je eigen te zorgen, dat het een hele mooie ploeg is.
Ja, wel grappig, want dit jaar heeft Movistar 5 jonge, niet-Spaanse talenten aangetrokken.
Klopt, maar dit jaar doen ze ook een stage.
Ja, oh echt?
Oh,
ja.
Alles verandert.
Wauw.
Ja, gelukkig dat ik juist zei, ze deden geen stages en ik denk dat ik het hier juist had gezegd. Voor een jonge gast zou dat niet zo goed zijn. Ja. Ik ben 12 jaar in peloton, ik weet wat ik moet doen. Nu komen er veel jonge gasten bij. Ik denk 2 jonge Colombianen, een jonge Duitser, een jonge Amerikaan. En nu doen ze wel een stage. Dus,
en ga jij dan ook mee? Of heb je zoiets van nou...
Nee, in december doen ze nu een stage van een week. En iedereen gaat er naartoe.
Waar gaan jullie heen?
Calpe.
Ah, ja. Mooi.
Waar is het? Wacht, Calpe?
Ik denk dat heel het wielerpeloton daar zit in december.
Is dat, waar is dat? In Italië?
Nee, Spanje.
Spanje?
Tegen Benidorm.
Ja, we hebben het al vaak over gehad, maar ik weet gewoon even niet waar het ligt.
Nou, topografie is, dit is ook geen topografie-podcast, hè? Dit gaat over de koers gewoon.
Ja, als,
er zijn geen wedstrijden in Calpe, ja, dan houdt het ook op.
Er was ook nog even sprake van dat Thijs Benoot naar Movistar zou komen, toch? Daar las ook gerucht over.
Ik had er ook iets over gehoord, ja, maar... ik denk dat hij wel genoeg opties had. Ik denk dat hij wel kon kiezen tussen een paar ploegen.
Maar is nog geen. Jij bent niet de eerste zwaluw van een Belgische lente bij Movistar.
Mooi gezegd.
Ja, maar nee, ik was er voor dit jaar eigenlijk met Jascha Sutterlin en mezelf als twee enige niet Spaans sprekende. En ze hebben nu toch paar andere, een jonge Amerikaan er nog bij gepakt dan en nog een jonge Duitser. Dus ze zijn wel aan het... voor Flandriaan.
Ja,
hoe noemen ze dat?
Ja, zeker. En, maar ze hebben niet van Movistar, de ploegleiding heeft niet gezegd van... joh, ga eens naast de Thijs fietsen en vraag como estas.
Nee, dat is niet, gezegd. Jaar, nee? Ik weet het ook alleen van in de krant.
Maar. Leuk.
Maar wat voor verandering is dat dan bij Movistar? Want dat is best wel een grote ommezwaai. Naar mijn gevoel gaat gewoon... ja, we kennen Movistar een beetje van de tridenten... die tegen elkaar aan het rijden is in de grote koersen. Ja. Maar nu Quintana ineens weg is, Landa ineens weg is... er komen 5 niet-Spaanstalige Carapaz weg. Dat is echt wel een grote verandering bezig. Wat is dat dan? Wat is de aard van die verandering?
Ja, ik denk dat ze... of dat Eusebio de ploeg wilt verjongen met jonge talenten. En,
krijg je meer steun dit voorjaar, denk je?
Het zijn wel allemaal jonge gasten. Ook een jonge Engelsman, Gabriel Kulik. En het zijn wel allemaal gasten die goed gemotiveerd zijn. Dat ook uitzien naar het voorjaar eigenlijk. Hun eerste voorjaar.
zijn niet alleen maar klimmers. Er zitten best wel wat hardrijders bij, toch?
Er zitten best wel wat hardrijders bij en ook echt voor het Vlaamse werk. En ik denk dat ik ze toch sowieso al een beetje wegwijs ga moeten maken. Want ga zeker...
Maar dan kunnen we die klassieker voor jou gewoon opschrijven, toch?
Ja, was maar zo makkelijk natuurlijk. Maar ik zie er wel naar uit om... Want het zijn allemaal gasten van 20 jaar, 21 jaar. Ja. Dus,
Met wie ga je dan naar de klassiekers? Dus Erviti gaat denk ik ook mee?
Ik denk Erviti sowieso. Dan is er nu een jonge Engelsman bij, Gabriel Kulijk. Juri Olman, een jonge Duitser. Matthias Jorgensen, denk ik. En dan nog Matteo... Zijn achternaam ben ik vergeten.
Ah ja, ze zijn allemaal nieuw.
Ja, maar allemaal nieuw.
Hij luistert waarschijnlijk toch niet.
Die gaat met de sombrero op tijdens de Movistar ontgroening.
Ik denk voor de rest.
Die als flitspaal was verkleed.
Is het dan niet zo dan bij de ploeg? Ik kan me voorstellen dat Valverde zoveel van de aandacht trekt. Dat jullie is dat dan ingewikkeld om het programma... Wordt het programma helemaal om Valverde heen gebouwd? Of is dat...
Ja, die gaat sowieso... Die zijn programma staat vast en... Ja. Ik weet nu niet of die dit jaar in het Vlaamse voorjaar gereden. Maar het wordt niet echt... sowieso. Valverde is de patroon van de ploeg. Dat staat buiten kijf. Maar het zijn nog andere wedstrijden ook natuurlijk.
Gaat hij... Want vorig jaar heeft hij natuurlijk de Ronde van Vlaanderen gereden. Dwars door Vlaanderen geloof ik ook.
Ja.
Dat weet je nog niet, of je dat dit jaar weer gaat proberen? Want hij was niet slecht, hè?
Nee, hij was echt heel goed.
Maar... En komt hij dan voor de Ronde van Vlaanderen of zo? Komt hij even een kop koffie met je drinken van, joh, hoe werkt het allemaal? Want het was de eerste keer, volgens mij.
Ik denk dat Valverde informatie kon inwinnen bij iemand.
Ja, dat lijkt mij wel. Ik bedoel, rijdt hij met iemand die al 10 jaar de Ronde van Vlaanderen...
Ja, maar ik denk, die gast in zoveel klasse. Eigenlijk zie je gewoon dat hij met een fiets kan rijden. Die kan... Ik weet niet hoe. Het is niet echt wringen, maar zit altijd vooraan. Dus die is gewoon zo sterk. Ook dat hij... Ja, het was de eerste keer de Ronde van Vlaanderen. En ik denk dat ik hem altijd voor mij heb gezien. Een hele wedstrijd lang.
Ja, hij was 11e, geloof ik.
Achtste, denk ik.
Achtste zelfs, ja. Nee. Oh, dan was het in Dwars door Vlaanderen, ja. Nee, ja, wonderbaarlijk dat hij gewoon uit niks... Maar hij komt dan niet speciaal van, ja, waar moet ik vooraan zitten? Wat zijn nou de ja...
Hij vraagt wel een paar dingen, ja, maar nee, niet superveel. Maar ik denk ook, die zit zo lang in de koers.
Ja.
Wat is dat voor man dan? Ik ben zo benieuwd dat hij nou van verder... Zo'n enigma.
Ik vind dat echt een hele toffe kerel. Ook de grappenmaker eigenlijk altijd een beetje... Zijn ploegmaten jennen en hij neemt iedereen wel op sleeptouw. Ik denk s'avonds ook aan tafel. Ik denk dat het is een soort van respect natuurlijk, maar ik denk dat niemand hem recht zit voordat hij van tafel gaat.
Gaat hij ook altijd aan het midden van de tafel zitten als jullie s'avonds?
Nee, dan niet. Maar
er gaat niemand van tafel voordat
Het is toch zo'n vorm van respect. Maar we amuseren ons wel. Het is niet dat we daar met sombere gezichten zitten te wachten tot als die vertrekt. Maar ik zie wel, we blijven allemaal zo aan tafel totdat ze zeggen, op, en nu zijn we weg.
Ja, maar hij is een soort captain dus eigenlijk.
Ja.
En dus ook gangmaker, gewoon qua sfeer in de ploeg. En,
ja, toch wel. Hij gaat altijd zijn ploegmaat een beetje testen. Ook op training, training. Gelijk die 3 dagen dat we samen waren voor de Mallorca Challenge, gaat hij wel een keer zijn ploegmaat testen, ook op training.
Ja?
Ja, toch wel.
Oh, gewoon tijdens de trainingskoers dan aanzetten op een...
Een keer aanzetten bergop en laten zien wie dat de beste is. Of zien dat ze mee kunnen of niet, maar meestal niet.
Ik wou net zeggen, dan kan er gewoon iemand meer mee op.
Ja, nee.
Wie is eigenlijk de wegcaptain bij Movistar? Met wie stippelen jullie de koers uit?
Ja, Valverde, de captain misschien niet... Ik zou eerder zeggen, Valverde de leider, de captain is meer Erviti. Toch wel. Maar die is natuurlijk al 15 jaar bij de ploeg of zo.
Ja.
En bemoei jij je ook met de planning van tevoren?
Van het voorjaar?
Ja, nee, voor een koers. Als jullie met z'n allen naar het parcours gaan kijken en de strategie uitstippelen. Ja,
dat is vooral de ploegleiding dat doet. Maar dit jaar eigenlijk was dat geen probleem. Want ik denk dat ze volk moesten bijzoeken voor het Vlaams voorjaar.
Ja, dat is waar. Ja, wij maken graag grapjes over Movistar. Voor ons, omdat wij zo weinig ook horen uit het team, lijkt het soms alsof het gewoon ieder voor zich is tijdens hele belangrijke etappes. Maar dat is vast niet zo achter de schermen.
Nee, dat is
hoe
niet
is dat,
zo.
Hoe heb jij dat beleefd?
Nee, ik denk... alles komt ook natuurlijk met de benen. Ik denk, als ik de benen had van het jaar, dan gaat ook meer als een ploeg rijden. Ik denk, omdat ik ook iets meer van achter zat nu, dat ze inderdaad misschien wat meer verloren rijden. Maar ik denk in de meeste wedstrijden is het toch altijd op één man dat ze mikken en de rest van de ploeg daar in dienst vooruit.
Ja, maar in de voorjaarskoersen neem je dan niet vooraf, als je dan inderdaad, want ze hebben het een beetje bij elkaar geraapt dan, omdat het nog niet echt een klassieke ploeg was. Mm-hmm. Neem je dan wel het voortouw door te zeggen van jongens, daar moeten we goed zitten, daar moeten we kort zitten? Of laat je dat echt over aan de ploegleiding?
Nee, ik probeer zelf ook wel wat aanwijzingen te geven. Ik denk, ja, die ploegleiding, ja, dat is die kende ook een beetje van vroeger, van hier te koersen. Maar ik denk, omdat ik hier ben opgegroeid, dat ik wel iets meer de key points weet dan die mannen. En die komen daar ook vragen en die zijn er ook wel eerlijk over. En dan probeer ik daar wel de raad in te geven, hoe ik het zie.
Wat is jouw favoriete koers? Welke ligt jou het best?
Oh, ik vind eigenlijk Milan-Sanremo een hele mooie wedstrijd. Omdat het is een hele lange en met een explosieve finale altijd. En dat is wel iets dat mij goed ligt.
Eén keer derde?
Eén keer derde,
Eén keer vijfde?
Ja.
En andere keren nog kort gereden?
Een keer negende, denk ik. Een keer elfde, een keer vijftiende, zoiets.
Ja, dus altijd wel, je komt altijd goed de potje over?
Normaal gezien wel, ja. Ja.
En die keer dat je derde was, hoe ging dat?
Dat was eigenlijk een hele goede dag.
Welk jaar was dit?
Het jaar dat de Mar won.
Ja. Ah, ja. Zeg je met een glimlach.
Ja,
ja, nee, dat is daar staan natuurlijk wel wat vraagtekens.
Ik was heel blij natuurlijk als ik derde werd eerst. Tot als ik achteraf hoorde dat hij aan de auto had gehangen op de Cipressa.
Ja.
En achteraf bekeken, ja, als de Mar er niet is, win ik wel Sanremo. Want dan zou Swift ook niet over mij gekomen zijn. Dus misschien is dat wel een van mijn grootste ontgoochelingen.
Ja, is dat de koers waar je nog het meest aan denkt van, goh, die had ik gewoon kunnen winnen?
Ja, toch wel. Sanremo, het is dan een van de vijf monumenten. Ik denk de laatste Belg dat won was Fons de Wolf.
Ja, dat is lang geleden.
En natuurlijk, dan doet dat pijn. Ik was eerst echt blij met mijn derde plaats. Achteraf komt toch een beetje de teleurstelling.
Ja.
Of heel veel.
Want Swift kwam toen in het zog van...
Van de Mar.
Van de Mar nog voorbij.
Mijn half uurtje nog of zo. Maar als de Mar daar niet is, dan komt Swift er sowieso ook niet over.
Nee.
Maar voor jou is voor jou het best om met een groepje naar de finish te rijden en met de sprint af te maken? Of wil jij eigenlijk het verschil op zo'n klimmetje als de Poggio maken?
Nee, in Sanremo is het voor mij onmogelijk om weg te rijden. Daar ken ik mijn eigen goed, maar ik kan me wel... Zet in een sprint. Ik moet een beetje zien dat er echt topsprinters er niet meer bij zijn. En eigenlijk dat jaar was het eigenlijk zo goed als vandaag, buiten dat de Mar dan nog bij was als een grote topsprinter.
Maar is dat nu ook veranderd? Want je vertelde net ook dat je vorig jaar bergop heel erg goed mee reed.
Mm-hmm.
Ben je ook qua soort renner, ben je veranderd in de loop van je carrière?
De explosiviteit vind ik wel wat minder als vroeger, waar. Maar ik denk dat dat ergens wel logisch is. En ik probeer het wat te hebben van een zware wedstrijd. En inderdaad, met wat klimvermogen op het einde, dat ik dan nog met een kleine groep kan sprinten.
Ja, ja, en er is natuurlijk één koers, ik had het al daarover in mijn inleiding. Ja, die koers die staat in mijn geheugen gegrift. Daar probeerde je het met een heel lange solo. Ja. Rond een
beetje
kilometer.
Te lang.
Ja, rond een kilometer of 80, denk ik.
Misschien moet je wel even bijzeggen dat je nu Gent-Wevelgem 2015 weer bedoelt.
Gent-Wevelgem 2015.
Waarom ben jij daar zo fan van, Jonne?
Ja, ik denk eerlijk gezegd omdat ik hem in eerste instantie niet kon zien. Ik was aan het werk of zo, ik was iets aan het doen. En er kwamen alleen maar appjes binnen van wat gebeurt hier allemaal, jongens? Wat is dit voor koers? En het werd alsmaar gek. En op een gegeven moment heb ik alles laten liggen en ben ik naar de tv gerend. Alles laten vallen, alle verloven werden ingetrokken. En toen heb ik die koers aangezet en eigenlijk niet lang daarna waaide Thomas... zonder enige aanwijzbare aanleiding de greppel in. En het was natuurlijk wel aanwijsbaar, het was de wind, maar die zie je niet. Dus en er gebeurde zoveel gekkigheid. En ondertussen reed jij daar in je eentje helemaal het schompers. Hoe lang heb je op kop gereden? 50, 60 kilometer?
Ja, ik denk kilometer of 60.
Ja, ja, dus van kilometer 80 tot kilometer 20, zo uit mijn hoofd.
Ja, ik denk dat ik gepakt ben op 12 van de meter of zo.
Op 12 zelfs pas?
Ja. Oh. Ja, het was al achter Ieper, ergens tussen Ieper en Menen. Dus,
ja, want je reed weg op...
75 of
ja,
zo.
Ja, ja, ja. En...
Oh, allemaal waaiers achter je aan, toch? Ook? Het was
ja,
echt een waaierdag.
Dat was achteraf bekeken was misschien iets te vroeg op die moment. Zelf vond ik het een goed moment, omdat al die koers lag zo uiteengeslagen. Het was ieder voor zich. En ik dacht, een ploeg gaat hier niet meer rijden achter me. Maar,
had je door achter jou wat voor slagveld het was?
Ja, natuurlijk. Ja, we waren al de moeren doorgereden, waar dat Steegmans ook de beek in werd gecatapulteerd. ook richting de... wat is de Mondekat? Werden we ook al van de baan gewaaid eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk heb ik nog het meest afgezien de wedstrijd in het begin van de wedstrijd. Want ik had enorm kou in het begin van de wedstrijd. De eerste 30, 40 kilometer reed ik rond met drie regenvesten. Uiteindelijk ben ik er nog heel goed door. Het werd wel wat droger, maar ja, wel meer wind natuurlijk. Ja. Maar,
En hoe kom je er dan door? Want iedereen zegt, dan kom ik er door. Hoe gaat zoiets dan in zijn werk?
Ja,
denk toch, je op een gegeven moment van, ik trap eigenlijk best wel makkelijk? Of?
Nee. Ik voelde me wel goed. Ik had alleen maar kou. Dit is dat wat ik wil zeggen. En, het werd dan wat droger natuurlijk. En wat meer wind, wat meer waaiers. En daar raakte natuurlijk terug wat opgewarmd. Maar dat draagt alleen maar bij tot de vermoeidheid op het einde van de wedstrijd natuurlijk.
Ja, want je moet jezelf natuurlijk ook warm houden.
Ja.
En je reed al die tijd op kop. Hoe lang, tot wanneer dacht je, ik ga hem gewoon winnen? Ik flik het gewoon.
Ja, maar eigenlijk, het verhaal begint eigenlijk al een beetje op 150 van de meet. En ik zat daar samen, mijn schoonbroer Jens Busser zat samen met mij in de ploeg.
Dat is jouw schoonbroer?
Ja,
dat is dan de man
was toen
Belgisch
kampioen, de man van mijn zus.
Ja, oké, wat leuk.
Die was ook mee in de kopgroep uiteindelijk, die werd vijfde denk ik of zo. En die zei toen al, maar had u nu een keer in? Want ik voelde me veel te goed en ik was altijd krachten aan het verspillen. En die zei altijd tegen mij, had u hier en doet dat niet. En achteraf bezien had ik beter naar hem geluisterd. Want ik denk als ik 20, 30 kilometer langer wacht, dat ik hem wel win. En ik geloofde erin tot juist voor Ieper eigenlijk. En ik kwam Ieper binnen en... Ik begint het nu wat donker te worden. Of ik zet mijn bril al af. Maar ik begon gewoon een suikerklop, denk ik, een beetje.
Ja?
Ik had nogthans veel proberen te eten. Maar ik denk dat we toen al 6 uur aan het rijden waren. Gelijk dat ik zeg, die kou in het begin, dat pakt ook allemaal wel af. En ik begon toch een beetje zwart verdogen. Zwart niet, maar...
Gewoon vlekken.
Begon zo een beetje...
Ja?
De suiker begon uit de benen te gaan. En
van de poeltje, zo noemen wij dat tegenwoordig.
Ik kwam hyper buiten en het ging zo'n beetje omhoog. En ik had eigenlijk verwacht dat nog iets meer wind mee ging zijn op het einde, maar dan was toch nog zijwind die laatste baan richting Menen. En ik kreeg toch een kleine klop. Niet zoals Van der Poel in het WK, maar in één keer zat er toch...
Ja, want ik zat net in de trein hier naartoe. Dacht ik, ik pak hem er toch nog even bij. Gent-Wevelgem van 2015. Ik was een beetje op zoek naar het moment dat je demareerde. Dus ik, in mijn hoofd was het rond kilometer 80. En ik deed eigenlijk gewoon een random kilometer. En het eerste wat ik hoor is dat José de Kouwer zegt... En een hele goede Jurgen Roelands. En toen was je nog niet eens gedemareerd. Toen reed je nog in een klein groepje. En inderdaad, ik zag je continu, je was continu bezig, continu kopwerk. En niet lang daarna ben je gedemareerd.
Maar het waren al heel vroeg waaiers. Hè?
Ja,
dus je kon
zeker.
Ook al zien wie er goed waren, omdat het peloton helemaal een drieën was gebroken.
Absoluut, maar dus mijn vraag is eigenlijk, stel je gaat 10, 20 kilometer later, dus je had je nog even ingehouden, zoals je schoonbroer had gezegd. Mm. Had je hem dan wel gewonnen, denk je?
Ik denk het wel. Achteraf bekeken, denk ik van wel, ja.
Ja?
Op die moment dacht ik echt dat het een goede moment was. Ik zeg het, het was al zo'n zware wedstrijd geweest. Het lag zo allemaal uit elkaar. Want ik denk dat we nog met 7 man waren. Want ik werd 7e en ik denk de 8e was 10 minuten achter.
Ja, zoiets.
Het zal niet veel geschilderen.
Nee.
Het was gewoon man tegen man. Maar ja, uiteindelijk draaide het toch rond achter mij. Ik denk vooral met... Terpstra,
ja, die was een van de motor.
En die had dan een ploegmaat bij, natuurlijk, van den Berg nog. En het is dan wel beginnen draaien achter mij. En ik denk dat dat een beetje de doodsteek is.
Dat zij nog met z'n tweeën zaten, dat is jouw ongeluk geweest. En uiteindelijk wint, even voor de volledigheid, Luca Paulini. Die had waarschijnlijk ergens langs de lijn nog een lijntje genomen.
Ja, waarschijnlijk.
niet veel later gepakt op cocaïne.
Nee, maar was het ook niet een beetje een finish uiteindelijk van Paulini, omdat... Terpstra en met wie zat hij nou nog meer? Terpstra zat met...
Van Marken was nog meer.
Ja. Van Marken, die zaten naar elkaar te kijken. Volgens mij was het ook een beetje een gestolen overwinning. Van
Thomas.
Ja, Thomas zat er ook bij. Ja, gestolen niet, maar het was wel zo dat Paulini het heel slim deed. Die was volgens mij al een keer gelost. Die kwam terug, dus niemand hield er echt rekening mee. En toen dacht hij, nou ja, ik probeer het gewoon nog een keer. Hij had het namelijk ook al een keer geprobeerd. Probeerde hij het nog een keer en toen gingen ze naar elkaar kijken. Ja, volgens mij inderdaad Terpstra en Van Marken. Misschien Thomas nog.
Heb jij ook nog kramp gekregen tijdens de finale? Toen?
Nee, ik heb niet echt krampen gekregen. Nee. Dan niet.
Heb je hem op een gegeven moment gewoon, besluit je dan, oké, ik rij hem uit en ik word laatst in het groepje? Of probeer je dan nog zo lang mogelijk aan te klampen?
Ja, ik probeer het nog wel aan te klampen. Ze begonnen dan wel juist wat te demareren, omdat we toch in de laatste 10 kilometer zaten.
Ja.
En probeerde nog een klein gatje toe te rijden van mijn schoonbroer, dat ik ploegmaat was toen.
Ah, ja.
En dan was het volledig overgenoot. Ja.
Er staat ook een heel mooi verslag op de site van jouw fanclub. Ze uitgebreide... Hey, kom een hondje lopen.
Komt gewoon een hond binnen. Nou, wat leuk zeg.
Hallo. In de fietswinkel.
Ja, leuk.
Maar wij zaten dat een zeer uitgebreid verslag van jouw carrière te lezen. Je hebt veel top 10 finishes gehad.
Zo.
Ongelooflijk. Staat bij elk jaar stond zo chronologisch, stond opgeschreven. En er stonden zo, nou, 2003, 43 top 10 finishes. 2004, 50 top 10. Ja,
2003 en 2004 wel vrij vroeg, maar inderdaad.
Ja, daar waren ze bij de junioren al. Het was echt al... Als je een klassement zou maken op basis van top 10 finishes. maar je bent dus wel iemand die doorrijdt als je niet meer om de eerste plek meedoet. Rij je desalniettemin door.
Ja, toch wel. Zeker bij de jeugd nog. Ik denk dat dat naarmate dat ouder wordt een beetje minder, omdat... Ja, uiteindelijk telt alleen de overwinningen en dat leert ook wel een beetje, maar uiteraard, ik denk sowieso als jeugdrenner of beloftrenner moet er altijd voor gaan.
Ja.
Ik denk een keer dat het een professionele sport wordt, heb ik nu wel geleerd. Ik heb veel met Krijpel nu ook de sprint aangetrokken en zo. Ik wil maar zeggen, als je echt goede sprint aantrekt en je bent leeg en je wordt 40ste en je wint, het is beter als tweede en derde, voor het zeggen. Ja. Dat Krijpel tweede wordt en ik derde, dan heb je... Ik heb dat zo een beetje geleerd, dan heb je werk voor het zeggen niet goed gedaan.
Misschien dus, is het ook wel omdat je al zo vaak in de top 10 bent gefinished, dat je nu een beetje denkt, ja, nee, nog een top 10 finish erbij.
Is die grote overwinning, dus in een klassieker, nou is Belgisch kampioenschap natuurlijk ook echt een grote overwinning, is dat een gemis voor jezelf? Of heb je zoiets van, nou ja, Krijpel heeft zo vaak gewonnen onder mijn leiding?
Ja, dat was natuurlijk meer in de massasprinten.
Ja.
Maar voor mij, ja... Mijn carrière-doel is altijd geweest om een voorjaarsklassieker te winnen. Ik ben er veel kort bij geweest, maar ik heb de hoofdvogel nog altijd niet afgeschoten.
Tweede in de E3-prijs?
Ja.
En derde in Vlaanderen?
Ja, en Sanremo dan, derde.
Ja.
Het heeft erin gezeten. Ik denk, die Gent Wevelgem is ook een beetje een gemiste kans. Het heeft er een paar keer in gezeten, maar het is er nog niet uitgekomen.
Ik vind het wel interessant dat wij hebben het ook... Nou, tenminste, een van mijn hang-ups is dat... Ik vind dat onze generatie Nederlandse wielrenners... weinig wapens hebben om het af te maken in de finale. Dat vind ik echt heel frustrerend. Dat Nederlanders er heel vaak voorin erbij zitten. Maar ja, dan rij je op een gegeven moment met een groepje van drie... in een klassieker of in een tour-etappe, in een ontsnapping. En dan is maar de vraag wat je dan gaat doen om eerste te worden. Maar als ik kijk naar de resultaten die jij hebt gereden, is dus aankomen met een groepje is voor jou een goed scenario. Maar hier in de bekende Gent-Wevelgem ging je gewoon op de solo tour. Wat denk je als je nu nog een keer voor de overwinning gaat in Milaan-San Remo? Wat is dan het beste scenario voor jou?
Ja, San Remo is dan niet het goede voorbeeld, denk ik, toch?
Ja, omdat je de Poggio nog over moet.
Ja, San Remo is gewoon een survival. Maar stel inderdaad de E3-prijs of de omloop of Gent-Wevelgem.
Ja, het is... Het is eerst een beetje rondom u kijken natuurlijk. Hè. Wie is er nog van snelle mannen? En ik denk dat het soms ook een beetje een kwestie is van durven te verliezen. Ik denk als er iemand bij zit dat sneller is of ze even sneller en gevoel je ze goed in met, dan moet je maar het risico durven pakken van te demareren, weet ik veel wanneer, op een goede moment of de goede moment zoeken. En u niet naar de slagbank te laten leiden.
Vind je het ook lekker om solo te rijden, lange solo?
Ja, ik denk, dat zijn wel de mooiste overwinningen natuurlijk. Voor mij toch, maar...
Kijk je die Gent Wevelgem nog wel eens terug? Hij staat helemaal op...
Ik heb hem al lang niet meer gezien.
Nee.
Ik denk in 2016 zal ik hem misschien... Ik word er veel over aangesproken.
Ja. Is het iets waar je hem wel met trots op terugkijkt? Of denk je van, goh, was ik nou maar 10 kilometer later gaan? Of 15 kilometer later? Had ik maar naar Jens geluisterd?
Ja, het is meer dat, denk ik. Had ik maar naar Jens geluisterd, ja.
Nog heel even terug naar Movistar. Hè? Ik wil nog heel even over het komend jaar hebben. Want er is nu heel veel veranderd bij jullie in de ploeg. Hoe gaan jullie nu komend seizoen plannen? Gaat het nu minder om de grote rondes? Want ik zie niet direct met wie jullie nu voor een Tour-overwinning gaan. Of voor een Giro.
Ja, ik denk dat ze een beetje meer hun kaart op de Marc Soler zetten. Die dat toch al Paris-Nice gewonnen heeft. En ja, ik denk met een Valverde gaan ze nog altijd wel een ritje hier of daar mee pikken. Voor hun klassement inderdaad iets minder. En ik denk, gelijk dat ik juist zei, ze willen de ploeg een beetje verjongen en met nieuwe Spaanse talenten gaan werken. Ook twee hele jonge Colombianen dat erbij komen, Rubio en Alba. En ik denk dat ze die, ik denk dat ze met een Valverde wel een schone iemand die heel veel ervaring heeft en dat je wel wegwijs kan maken.
Zit een potentiële tourwinnaar bij die nieuwe...
Moeilijk te zeggen natuurlijk, hè, 20 jaar. Ik denk dat hij derde was in de Ronde van de Toekomst, maar ja, is nog altijd afwachten.
Ja. En Enric Mas, hebben ze hoge verwachtingen van natuurlijk, en Soler.
Ja, ik denk vooral Enric Mas en Soler. Ja.
Die moeten de kneepjes van het vak gaan leren van Alba Valverde.
Soler was natuurlijk al tweede in de Vuelta, ja, dat is natuurlijk al, want hij is nog altijd maar derde of vierde jaar prof, denk ik.
Ja, zoiets was met z'n 4,25.
Ja, dus al tweede in de Vuelta geweest. En ik denk dat hij nu wel bij een ploeg gaat komen, dat zich toch altijd op het rondewerk heeft geconcentreerd en dat hij daar wel een hele ploeg is en die zal krijgen.
Ik vond wel een van de momenten van de afgelopen jaar die ik heel erg zal onthouden is Soler, die we in de... Het was in de Tour, toch? Dat hij wild gebarend
in de Vuelta.
Was dat in de Vuelta dat hij zich moest laten zakken?
Naar Andorra, denk ik.
Ja.
Maar is dat interpreteren wij dat goed als totale heibel in de keuken van Movistar? Of is dat gewoon iets... Ik denk temperament, Spaans temperament of zo?
Ja, ook wel onder andere. Ik denk Soler is ook wel een vrij toffe kerel, maar heel... impulsief of is natuurlijk nog jong. Maar ik denk dat bij Movistar altijd het klassement boven een ritzege gaat. En Quintana stond toen nog leider, denk ik. En ik denk dat hij echt nog leider stond.
Ja, hij stond.
En ze dacht nog altijd van de Vuelta te winnen natuurlijk met Quintana op die moment. En dan primeert, denk ik, het klassement boven een ritzege.
Ja, sowieso... Movistar is natuurlijk ook een van de weinige ploegen die altijd voor het ploegenklassement gaat. Hoe wordt daar in de ploeg over gesproken?
Ik denk dat ze eigenlijk niet echt op focussen, maar nee? als je met een Quintana zit en een Valverde en een Soler, ik denk dat het automatisch komt,
het
ploegenklassement.
Ja.
Maar ik denk, ik heb ze nog nooit horen zeggen, en nu met drie man...
Nee? Jij wordt niet even achter je reet aangezeten. Nee. En nou koersen, Jurgen.
Niet in de bus. Dat kan niet.
Maar ik denk dat er altijd automatisch bij komt. Okay.
Ja, leuk. Dat was een kijkersvraag, of een luisteraarsvraag van Felix Havenit.
Ga je ook een ronde rijden komend jaar?
Als ik eentje zou doen, zou het de Vuelta zijn. Ik zou normaal gezien dit jaar in de Tour gestart zijn. Maar met mijn operatie en mijn neus was ik nog niet genoeg op niveau toen. En spijtig genoeg heb ik het niet kunnen doen met de start hier in Brussel.
Ja.
Aan mijn voordeur. Ik denk dat de koers op 2 kilometer van mijn ouderlijk huis gepasseerd is.
Dat
was een beetje spijtig, maar Giro vind ik altijd kort achter het voorjaar.
Dat is geen goede combinatie, hè?
Ja, en bij Lotto heb ik altijd de Tour gereden. Uiteindelijk vind ik dat een hele goede optie, klassiekers Tour. Maar de Tour is wel heel zwaar gemaakt dit jaar. Ik denk echt voor klimmers. Dus ik denk dat de Vuelta de beste optie is.
Ook heerlijk.
Ook een hele mooie ronde, ja. Absoluut.
Door misschien wel door de achtertuin van je vrouw?
Het was ook mijn eerste grote ronde in 2009. Dus we zijn ondertussen al 11 jaar verder.
Ja, mooi.
En dan, als jij naar een ronde gaat, dan word je dan vooral ingezet eigenlijk als... als knecht op het vlakke?
Ja, ik denk bij Movistar wel.
Je zou toch ook wel een rap aan kunnen komen, toch?
Ja, maar in een echte massasprint nu van een Bennett te gaan kloppen en zo, die mannen, zal moeilijk zijn.
Nee, maar de Vuelta is voor sprinters natuurlijk niet altijd even sterk bezet. Dit keer was dan Bennett inderdaad en Jacobsen.
Maar inderdaad, qua bezetting is de Vuelta altijd het minst bezet qua sprinters normaal.
En vaak loopt het een beetje op, hou je daarvan?
Ja, het mag wel een best lastige finish zijn. Met de laatste kilometer mag licht omhoog lopen.
Zullen we nog een paar luisteraarsvragen doen?
Ja.
Ik heb hier wel een leuke. Van Dirk Bort Duist.
Mooie naam, jongen.
Ja, opvallende naam. Die zal Willem wel weer hebben verzonnen.
Je kijkt heel vies bij, maar het is gewoon... gewoon doen.
Wie doet nou als tweede naam Bort? B-O-R-T. Nou ja, goed. Wie zou Jurgen graag bij hem in de ploeg zien als medekopman /knecht voor de Vlaamse klassiekers?
Oh, goeie vraag. Excuseer.
Okay.
Medekopman.
Ja, of de luxe knecht. Gewoon iemand waarvan je denkt, nou, als die erbij komt. Dan pak ik hem wel, de Ronde van Vlaanderen.
Ja, maar ik heb altijd heel goed... Ik mag een beetje reclame maken binnen zes natuurlijk.
Tuurlijk.
Heel goed overeenkomen met mijn schoonbroer, met Jens de Buscheren.
Ah, ja.
Ook al finales meegereden. Ik denk dat we heel complementair zijn en heel goed overeenkomen. En de mijmer bij is ik denk dat je ook buiten de wedstrijd je bij elkaar goed moet voelen. Ik denk dat dat alleen maar een sterkere band kan maken in koers ook.
Jens de Buscheren. Ik heb het even niet scherp voor ogen. Waar rijdt hij nu?
Die rijdt dit jaar bij Katusha. Die gaat volgend jaar bij Vital Concept.
Oh ja, ja, dat was het. Ja.
We hadden het toch ook over op het Belgisch kampioenschap. Toen werd er even een akkoordje met Katusha voor de ploegleiderswagen.
Ja, dat wist ik wel. Maar ik wist dat hij een transfer had gemaakt. Maar ik had niet scherp voor ogen waar hij naartoe ging. Want ik weet ook dat Katusha niet meer bestaat. Dus ja. Ja, ik wist niet of hij nou naar Israël Cycling Academy zou gaan. Dat leek mij sterk. Maar oké, Vital Concept, leuk. Leuk.
Maar, nou, leuk.
Heb je hem nog geprobeerd om hem over te halen naar Movistar?
Ja, ik denk niet dat het mogelijk was. Ik denk dat de ploeg al zo goed als vol zat. Dus.
Jammer.
Ja.
Waar ik ook een leuke vraag altijd vind, is van Martin Josselet. Of Josselet. Die zegt, wat was het eerste wat Valverde tegen je zei?
Hola.
Hola.
Hola. Kom maar staan.
Het eerste, dat moet... Ja, op de eerste bijeenkomst geweest zijn. Maar ik kan me al niet meer goed inbeelden.
Wat is het leukste wat Valverde ooit tegen je zei?
Het leukste was eigenlijk dit jaar in Mallorca. Dus die etappe dat we over de Puig Major gingen, dat ik nog met alle klimmers mee was. Ja. En dan zei hij, vandaag zal ik voor u rijden. Ik
zeg, dat is toch tof.
Ja, dat was wel leuk. Maar uiteindelijk, want ze had de wedstrijd veranderd. Het was veel regen geweest in Mallorca. En we dachten dat het op het einde vlakker ging zijn, dat het een sprint ging zijn. Maar uiteindelijk was het toch nog heel lastig op het einde. En ik denk, ik werd 8e en hij 10e, maar hij heeft toen wel een kilometer of 10 op kop gereden voor mij. Dus dat was
dat
wel leuk.
Dat is toch wel.
Wow. Ja. Want normaal gesproken zegt hij dat wel, maar dan uiteindelijk...
Maar dat was wel leuk.
Wint hij toch zelf de koers?
In zijn wereldtrui.
Ja, dat is wel...
leuk om te zien.
Chique knecht.
Was eigenlijk het WK dit jaar niet een goede koers voor jou geweest?
Waar was het WK?
Ja, met in Yorkshire. We hebben alleen maar in de regen gestaan.
Dat was een grap, koers. ik denk...
Pardon, ik heb
ja, ik denk wel dat het een hele mooie koers was. Maar ik denk... ik had het niveau nu niet op het einde van dit jaar. Maar ook de weersomstandigheden waren wel mijn ding. Ik zeg niet dat ik er graag in rijd, maar ik rijd er altijd goed in de regen.
Had je hem omcirkeld aan het begin van het jaar, het WK?
Ja, ik had altijd graag mee naar een WK natuurlijk, maar ik denk, achteraf gezien, als je ziet de mannen er nog van aan zaten, vecht mee te doen, bij de eerste 4-5, dat bijna niet mogelijk geweest.
Over het WK gesproken, we hebben een vraag van Pieter Van Kan. Over het WK 2016 in Qatar. Heeft België de verkeerde tactiek gehanteerd bij het WK 2016 in Qatar door alle pijlen op Bonen te richten, terwijl er duidelijk snellere mannen dan Bonen in de kopgroep zaten? En waarom mochten Roelands, Naas en Van Avermaat zelf niet voor de regenboogtrui gaan? Ik denk dat Roelands daar wereldkampioen had kunnen worden. België had immers een enorm overtal in de kopgroep. Hoe denk jij daarover? Hadden we hier met een ex-wereldkampioen kunnen zitten?
Ik denk op die dag misschien wel, als alle omstandigheden mee zaten, maar ik denk... Ik weet nog dat Lezer toen demareerde, 2 kilometer van de meet. En niemand reageerde. En ik denk, ze zeggen natuurlijk achteraf, had ik toen gereageerd, had ik misschien wel wereldkampioen kunnen worden. Langs de andere kant, iedereen keek naar de Belgen. Ik denk, als ik reageer, hadden waarschijnlijk de Italianen gereageerd. Die hadden ook nog zaten met Viviani en Guarnieri. Dus in dat opzicht denk ik niet. Natuurlijk waren er voor die een afspraak gemaakt als Bonen mee was. En Bonen was ook wel heel goed in orde op die moment. Gingen we de sprint voor hem doen. Ook in Qatar is altijd een hele rare wedstrijd. Ik moet altijd denken aan de Ronde van Qatar, waar Bonen, ik weet niet hoeveel ritzegens dat heeft gehaald. 20 ritzegens of zo, plus een paar eindklassementen. En daar klopte die ook altijd. Bonen klopte vroeger ook altijd tegen de sprinters. Dus ik geloofde er in die dag dat die iedereen kon kloppen. En voilà. We hebben er alles aan gedaan. Ja. Ik denk dat ik hem goed heb afgezet nog. Maar
hij werd derde uiteindelijk, toch?
Ja, Cavendish kwam er nog over en Sagan natuurlijk.
Oké, mooi.
Jonas Dox vraagt, wat is het grootste misverstand dat er bestaat over Movistar?
Het grootste misverstand? ik denk dat de grootste kritiek altijd is in de grote rondes dat ze krijgen. Dat altijd wel een soep is. ja, ze zitten natuurlijk altijd met een Quintana of Valverde in de landen, als ze alle drie meedoen. Maar aan de andere kant is dat bij een Ineos bijvoorbeeld wel hetzelfde, maar het verschil is dat zij hem winnen. Dus ik denk, ja, in dit jaar in de Giro zaten ze ook met twee kopmannen, maar worden ze 1 en 4 en dan wordt er natuurlijk minder ja. commentaar opgegeven. Dus ik denk gewoon, ja, dat... Ik zie nu ook naar Jumbo volgend jaar. Ze gaan ook met meerdere kopmannen zijn. Als ze volgend jaar derde en vijfde worden, gaat er daar natuurlijk ook commentaar op komen waarom dat de ene niet voor een ander reed. Terwijl als er een beter is dan Bernal, dan mag de ene nog voor een andere rijden. Gaat er nog nooit niet eerst te boven komen.
Dat is wel, ik zat ook te denken, Carapaz gaat nu naar Sky, of naar Ineos. Ja. Gaat hij knechten daar?
Ja, knechten, maar ja, kijk, als Carapaz op kop nog redt en er is een trein van Ineos, ik denk, als er een Bernal is, een Geraint Thomas, een Froome en een Carapaz, ja, probeer het maar eens tegen te gaan staan natuurlijk. Ja. Niet gemakkelijk, ik denk dus dat er geen 5 mannen meer in het wiel zit.
Dus jij zegt eigenlijk, Movistar, we denken dat Movistar uitzonderlijk is, maar wacht maar komend jaar. De Sky-kopmannen tegen elkaar, de Jumbo-kopmannen tegen elkaar. En dan is Movistar eigenlijk ineens een geoliede machine.
Ja, wie weet.
Wie valt verder toch voor die eerste toeroverwinning.
Ja. Wie weet, voilà. Maar het is niet altijd zo simpel natuurlijk.
Nee. Nog een laatste vraag?
Ja.
Van Pieter Helin. Of hij nog steeds Franchi pannetjes uit de bakkerij van zijn ouders eet na de training.
Uiteraard.
Nee, wat is dat?
minder als vroeger. Om even duidelijk te stellen, ik ben opgegroeid. Mijn ouders hebben een bakkerij. En ik heb 26 jaar boven een bakkerij gewoond.
Dat is mijn droom.
Verhuisd ben met mijn vrouw. En je mocht dat letterlijk nemen. Elke keer als ik van een training toekwam, mijn fiets stond naast de frigo. Dus ja... Het was zo gemakkelijk om altijd de frigo open te doen.
De koelkast, even voor de Nederlanders. Sorry.
Ja, voilà. De koelkast dus open te doen en gewoon wat patisserie te pakken. Of wat
en wat zijn Franchi pannetjes?
Franchi pannen, ja, dat is een grote bakplaat eigenlijk. Een soort van amandelcake of zo. Iets in die aard, ja. Oh. Wel een specialiteit bij
ons.
Ik vind
het echt een godswonder dat je niet moddervet bent geworden dan.
Ja, sindsdien ben ik alleen maar afgevallen.
Jon hier echt watertanden.
Ja, we gaan zo meteen even het Franchi pannetjes halen.
Tim? Het lijkt me ook. Ik weet niet of je die in Mechelen kan krijgen.
Mechelen? Ik weet eigenlijk niet wat hier de specialiteit is, Mechelen.
Nou, ik hoop Franchi pannetjes.
Ik wil nog even, laten voordat we afsluiten, nog even een laatste onderwerp aansnijden.
Oh ja.
Wij gaan namelijk binnenkort... ik ben altijd zeer gefascineerd door de wereld van Zwift. Onze collega Willem doet daar zeer graag aan mee. Ik heb nog nooit op zo'n ding gezeten. Laat staan dat ik het een koers gezien heb. Maar we gaan dus binnenkort met luisteraars van de Rode Lantaarn... gaan we Alpe du Zwift beklimmen. Is dat ook iets wat jij vaak gebruikt om voor te bereiden op het nieuwe seizoen?
Ik heb het de vorige winter de eerste keer gebruikt... maar ik ben er nog niet volledig mee weg eigenlijk. Ik vond het wel leuk, maar ik ken er nog niet genoeg van. Ik weet niet hoe.
Ja, het is natuurlijk wel... Ineens zit je gewoon binnen, terwijl je net vertelde... hier, voordat we begonnen met opnemen, vertelde je... Ja, het is een goede plek om te wonen, omdat je alle kanten op kan rijden buiten.
Ja, ik ben ook wel iemand dat dikwijls buiten traint. Ook al regent het.
Ja, ook in slecht weer?
Meestal wel. Of het moet echt al heel koud zijn. Maar ik ben wel iemand dat meestal de buitenlucht opzoekt.
Ja, is ook het lekkerst.
Weer of geen weer, dat zegt al Bikkel.
Ja, maar sowieso buitensport is zoveel chiller. Ik vind het ook... zoveel lekkerder.
Nou, ik ben in ieder geval erg benieuwd. Het leuke is dat we dus 15 november kan iedereen meerijden bij ons in de avond op Zwift. Jij kan er helaas niet bij zijn, Jurgen, want jij bent op trainingskamp.
Ja, 15 november. 15 november ben ik in Spanje.
Ja. Ah, ja. En is dat al voorbereiding van het nieuwe seizoen?
Ja, toch wel. Het is al met de fiets mee en dagelijks toch wel al een paar uurtjes.
Even ver weg van de Franchi pannetjes.
Ja, toch wel. Maar nee, ik ga in het noorden zitten volgende week. En in het noorden vind ik het eten iets beter als in het zuiden van Spanje.
Zeker. Ja, dus, die pincho's en zo.
Ja, pincho's.
Oh, ja.
Absoluut.
Misschien ook wel weer eens leuk om naar Spanje te gaan. Kunnen we daar niet een paar renners interviewen?
Ja, volgens mij moeten we Rojas nu benaderen.
Ja, Rojas is wel leuk.
We zitten er nog in het noorden. Erviti is een beetje van het noorden ook.
Ah, goeie. Hoe is Erviti in Engels?
Erviti in Engels is wel oké.
Okay. Ja? Ja. Oh, nice.
Dat is goed om te weten.
Nou, dus Zwift met onze sponsor, de fiets van de show, Canyon. Dat is ook jouw fiets, toch?
Ook mijn fiets. Ja. Heel goed.
Bevalt het, ja?
Ja, ja, heel goed. Ik denk ook... ja, die, je ziet toch dat Mathieu van der Poel op Canyon redt. En, die gaat er ook goed vooruit, hè?
Ja, die gaat zeer aardig vooruit.
Zo, ja. Kun je wel stellen. Hij was ook weer goed afgelopen weekend.
Nou, dit was het. De Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw twee favoriete wereldreizigers. Dit keer in België.
Jonas in de Heerlijkheid Riese. Mechelen heette
de Heerlijkheid Mechelen hadden we opgezocht. Prachtig. Ja, prachtig, ja, mooi. Jonas Riese en mijzelf, Tim de Gier. Vandaag met speciale gast Jurgen Roeland. Jurgen, super bedankt dat je hier te gast wilde zijn. Hoe vond je het om in een podcast te zitten?
Ja, primeur voor mij. Dus nee, ik vond het wel leuk. Snel gepasseerd.
Ja, leuk. Ja, ja, ik vind ook altijd dat het voorbij vliegt.
Ja, ja, we zitten al ruim op een uur. Ja.
Oh ja, oké. Ik zal opschieten, Jon. Ik snap het. Deze Rode Lantaarn wordt mede mogelijk gemaakt door Canyon, de fiets van de show en Dag en Nacht Media. Speciale dank natuurlijk aan hetiskoers.nl en met name Leon Geuyen, Bastiaan Gaillard, Maarten Visser en Bas van Eyck. Brandweerman te Made. Dank aan
het. Mensen nu wel lekker. Mensen denken nu dat er een brandweerman-update komt.
Ja, een brandweerman-update. Ja, die is misschien komt die volgend seizoen weer terug.
Ja, die zit je.
Ik hoorde het in de wandelgangen, maar je weet het nooit. Je weet het nooit. Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan via Twitter zijn te bereiken. Via @WillemDudok, @TimDeGier en @TonGarçon, waarvan de eerste O een 0 is. Jurgen Roeland twitterde het afgelopen jaar 5 keer maar liefst. Maar volg hem desondanks gerust op Jurgen Roeland. Je bent niet echt van de... Twitter is niet echt jouw go-to medium.
Ja, social media moet ik wel een beetje aan werken. Ja.
Nee joh, helemaal nergens voor nodig. Heb je echt niks aan.
Jonne doet het ook niet.
Ik doe er ook niks aan. Heerlijk.
De Rode Lantaarn heeft ook een mailadres. Daar kan je ons op bereiken. groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl. Wij horen graag alles. Vragen, gewoon mooie wielerverhalen. Laat het ons weten, ook in de winter. En abonneer je op iTunes of laat daar in elk geval een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Jonne, hebben we nog een reviewtje?
Jazeker, jazeker. 5 sterren, genaamd Achter de Decoder. Moeilijk. Van Peerke, 1983. Te goede podcast. Alles wat goed is verdwijnt achter de decoder en wordt betaald. Voetbal, Scorrito en naar alle waarschijnlijkheid zal deze primeur voorbehouden zijn aan de Rode Lantaarn. Geniet ervan zolang het gratis kan.
Ik zou het wel leuk vinden als wij achter de decoder gaan.
Ik denk dat dan niemand meer luistert, maar...
Op je mediabox naar een speciaal kanaal gaan en daar dan eerst geld over maken voordat je dit kan luisteren.
Ja, en dat wij daar dan de hele dag zitten te ouwehoeren. En dat er gewoon niemand geld over maakt.
Dit was het, de Rode Lantaarn special met Jurgen Roeland. Succes met trainen en succes in Spanje. We schrijven je op hoor, voor de klassiekers. Jonne, heb je het genoteerd?
Ja, ik zeg Milaan San Remo gewoon.
Ja, Milaan San Remo.
Dat zou mooi zijn.
Dat zou mooi zijn. Te gek, we gaan je in ieder geval fanatiek volgen, want je bent vanaf nu vriend van de show. Zo, dat is de eretitel.
Daar is niks meer aan te doen.
Nee.
Dank je wel.
Nou, schrijf het allemaal op. Alpe du Zwift op 15 november en hopelijk tot dan.
Okay. A biento.
Doei.
A biento.
Hoe zeggen jullie dat? Houdoe.
Houdoe. Houdoe. Nee, dat is Brabants. Later.
Later. Later. Later. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.